Gemeente van Christus, u allen die naar de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, samen met alle anderen buiten de kerk, die met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Bart uit onze buurgemeente Vinkeveen. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor het Johannes Hospitium. Voor alles wat er gekomen gaat geldt, zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 40 vers 4. Brandofferen, nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Een lied van hoop op de Heere, wetend van onze zonde en schuld. We horen van Jezus plaatsvervangende werk en dat mogen we ook gedenken in deze week waarin we toeleven naar het avondmaal. Zingen we ervan uit vers 4 van Psalm 40. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of op welke plaats dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert, aan de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, we zingen vers 1 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij vers 5. Samen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we God bidden om de opening van zijn woord. Heere, der Heren, Koning der Koningen, u bent het die ons hier vanavond hebt samengebracht in uw huis en uw gemeente op zoveel andere plaatsen samenbrengt. Of we mogen nog mee verbonden zijn. Heer, het is uw trouw en uw goedheid. En wij danken u daarvoor. Dat u die zo hoog woont en over alle dingen regeert. Wilt neerdalen in ons midden. Ja, dat u het bent die zelfs wilt wonen in ons hart. En wilt werken in ons leven. Heere, werk zo krachtig met uw geest in ons, dat wij ons niet kunnen afsluiten meer voor u. Dat uw liefde aan ons geopenbaard mag worden. Dat wij mogen groeien in liefde en in kennis voor u. In heiliging van het leven, in standvastigheid en trouw. Heere, spreek daarom ook vanavond tot ons. Open uw woord en open ons hart. Heere, u bent een God tot wie wij ons mogen verheffen in ons verlangen, in ons uitschreeuwen tot u, als we ons als een opgejaagd hert voelen dat vlucht voor zijn achtervolgers, een hijgend verkoeling en rust en fris water zoekt, zoudt u zo ons willen verkwikken, in het bijzonder hen die in nood en moeilijkheden verkeren. Maar laat er voor een ieder van ons een zegen mogen zijn. Heere, help ons om als onze ziel neergebogen is, die toch op te heffen tot u. Voed u het oud vertrouwen weer, dat we weer in die weg mogen gaan van vroeger. Het vertrouwen in u, dwars door alles heen. Vervul ons hart met hoop, want u bent de God die uitkomst geeft. Overdag geeft u uw genade en 's nachts geeft u zelfs nog lof. U bent de enige die dat kunt.
Want u bent een licht dat schijnt in de duisternis. Schijn zo ook in onze harten. En wij bidden u om de uitbreiding van uw gemeente. De uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u ook om de komst van een nieuwe herder en leraar naar deze plaats. We leggen ook het beroep dat straks mag uitgaan in uw handen neer. Biddend om uw leiding en uw zegen daarover. Heere, sterkt u zo uw gemeente, uw kerkenraad en een ieder, ook in deze plaats. Laat uw koninkrijk mogen komen, hier en in de wereld om ons heen, waar zoveel niet weten van verzoening, niet weten van schuld, niet weten van genade, niet weten van u. Heere, zegen daarvoor ook al het werk van zending en evangelisatie, het christelijke getuigenis. U kent ook onze machteloosheid daarin. Onze harten zijn op u gericht, want u bent de enige die gesloten deuren kunt openen. En wij bidden u, herleef uw kerk. Bekeer ook ons land en volk weer terug tot u. Want eenmaal zullen wij allemaal voor de rechterstoel van Christus geopenbaard moeten worden. Heere, laat er dan verlossing mogen zijn. Dat wij niet onverlost, ongered voor u zouden verschijnen. Hoe zouden wij kunnen bestaan? Heere, wij bidden u om een nieuwe uitstorting, een doorwerking van uw Heilige Geest. Om een nieuwe opening van uw woord, niet alleen maar in deze avonddienst. Maar in ons leven en in uw kerk en in onze samenleving. Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan lezen uit het woord van God. We lezen eerst uit Matteüs 9 en daarna nog uit Hosea 2. Maar allereerst Matteüs 9. En dan beginnen wij bij vers 14. En in Matteüs 9, vers 14, komt het woord van God als volgt naar ons toe. Toen kwamen de discipelen van Johannes de Doper bij Jezus. En ze zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren? Zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren. Maar men doet de nieuwe wijn in nieuwe zakken. En beide blijven behouden. Tot zover het evangelie. We gaan nu uit een van de profeten lezen. Waar dit evangelie al aangekondigd wordt. Waar het ook gaat over de bruidegom en de bruid. Dat is Hosea 2. De eerste van de 12 kleine profeten. Hosea 2. We beginnen te lezen bij vers 13. En daar zegt de Heere God zelf, in Hosea 2, vers 13, daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaard geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Dan zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen. En aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld. Met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien. En mij ontfermen over Lo-Ruhama. Lo-Ruhama, dus twee haaks, dat betekent niet ontferming. God zegt dus, ik ontferm me er wel over. En ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, dat is Hebreeuws voor niet mijn volk. Dus ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, u bent wel mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Tot zover de beide schriftlezingen. De preek zal gaan over Matthäus 9, vers 15. Dan gaat het over de bruidegom en de bruiloftsgasten. We horen allereerst over de aanwezigheid van de bruidegom. Als tweede over de afwezigheid van de bruidegom. En als derde horen wij over het verlangen naar de bruidegom. Dus de bruidegom en de bruiloftsgasten, de aanwezigheid, de afwezigheid en het verlangen naar de bruidegom. De voorbereiding op de verkondiging gaan wij nu zingen uit Psalm 45, het bruiloftslied in de psalmen. Psalm 45, de versen 1 en 7.
gemeente. Een bruiloft. Dat is een prachtige gebeurtenis. En de psalm die we net gezongen hebben, neemt ons even iets mee in de sfeer van de Joodse bruiloft. Een koninklijke bruiloft, en trouwens tot op de dag van vandaag, worden tijdens een bruiloft de man en de vrouw, die gaan trouwen met elkaar, aangesproken als koning en koningin. Zij zijn de koning en de koningin van het feest. Psalm 45 zingt van een koninklijke bruiloft. En uiteindelijk zie je daar natuurlijk ook de Heer Jezus in schitteren. En zijn kerk, zijn volk. Psalm 45 begint met eigenlijk de man, de koning. Hij wordt geprezen. Beminnelijke vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon van de mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort omdat u eeuwig door God gezegend wordt. De zegen van God. Voor de bruid, de gom. En evengoed de bruid, daarover ging vers 7. De vrouw. Straks leidt men haar in prachtige kleren uit haar woning. Kleding rijk gestikt naar haar koning, naar haar aanstaande man toe. Zo ging dat in Israël. Zij werd haar huis uitgeleid, begeleid door allerlei, door een hele groep met ongetrouwde vriendinnen, meisjes en jonge vrouwen uit het dorp die haar begeleidden richting haar man. En haar man kwam naar haar toe en ze ontmoetten elkaar. Een en al blijdschap, lofgezangen, vreugde. En het straalt al van de wangen van die jonge vrouw natuurlijk af. Dat kun je aan haar gezicht zien hoe blij ze is. Dat is de sfeer die Psalm 45 ontstekent van de bruiloft. Je zou het toch niet kunnen voorstellen dat op een bruiloft iedereen strak uit zijn ogen kijkt. Alsof ze naar een begrafenis toe gaan. Dat als er lekker eten wordt geserveerd en mensen zeggen, nee dank je, ik hoef niet. Ja, nee sorry, ik ben aan het vasten. Geef mij maar alleen water. Dat zou niet passen op een bruiloft. Dat is al een van de oude regels trouwens in de kerk als het sowieso over vasten gaat. Op een feestdag vast je niet. Dat doe je niet met Pasen. Dat doe je niet op Pinksteren. Dat doe je niet op een bruiloft. Je zou je toch niet kunnen voorstellen dat op een bruiloft de mensen hun mond houden, dat er niet gezongen wordt, dat er geen vreugde is, geen blijdschap is. En dat de mensen geen hap naar binnen nemen. Dat de wijn niet opgaat, maar overblijft omdat er niet van gedronken wordt. Om even te denken aan de bruiloft in Kana in Galilea. En dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Want er komt een vraag naar hem toe. De vraag vanuit de discipelen van Johannes de Doper. Die had ook volgelingen. Die had ook discipelen, niet 12, zoals de Heer Jezus had. Trouwens, de Heer Jezus had daarnaast natuurlijk nog een veel grotere groep volgelingen. Die 12 hadden een bijzondere plaats, maar zo waren er meer natuurlijk die Jezus volgden. Maar zo had Johannes de Doper ook mensen die door hem tot bekering waren gekomen. Die gegrepen waren door zijn boodschap. Bekeer u! Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Mensen die gevoeld hadden, het zit niet goed in mijn leven. Ik heb vergeving nodig. Mensen die hem volgden. Maar die discipelen van Johannes de Doper was iets opgevallen. Zij waren veel in vasten en in gebed. En vasten, dat doe je van ouds in noodsituaties, in moeilijke situaties. Dat is een manier om gebed te ondersteunen. Om je daar extra aan toe te wijden, om je daarvoor af te zonderen. En nood was er genoeg in de tijd van Johannes de Doper. Als je kijkt hoe het in het land er toen aan toe ging. Hoeveel mensen geloofden nou eigenlijk echt oprecht in hun God? Het land zuchtte onder de Romeinen. De mensen die in de godsdienst de leiding moesten geven, dat waren voor het grootste deel huichelaars. Mensen die deden het voor de vorm en voor de eer van de mensen. Het kwam niet diep uit hun hart.
En de discipelen van Johannes, de doper, hadden een leven van gebed. Zij voelden de nood. Zij voelden droefheid, verdriet over de diep gevallen toestand van hun land en van hun volksgenoten. En daar stonden zij niet boven, want ze wisten dat zij net zo goed alleen maar konden leven van genade, van vergeving. Daarvoor waren ze toch naar de doop van Johannes de Doper toegegaan. Mensen dus die de nood van de tijd voelden, de nood van hun hart kenden en daar veel mee bezig waren in gebed. En ze zeggen, dat is een voorbeeld toch. Bidden wij niet veel te weinig in onze tijd? Zijn wij niet ook als christenen in onze dagen veel te veel bezig met gewoon meeliften, meedeinen op de golf van enorme luxe, welvaart, afleiding, tijdverdrijf? Je bent er zo een heel leven mee door. Dat er eigenlijk zoveel nood om ons heen is. Geestelijke nood. Zoveel mensen zien het niet meer zitten in onze tijd. Zoveel mensen hebben geen hoop meer. Een samenleving die in enorme vaart wegdrijft bij God vandaan. De ene naar de andere beslissing wordt genomen in de politiek. Die ons nog verder wegvoert van de geboden van God. En de kerk loopt langzaam op zoveel plekken leeg. Is er niet reden om onze handen te vouwen, te bidden? Zoals de discipelen van Johannes de Doper dat ook gedaan hebben. Maar daarom liepen zij des te meer met een vraag. Zagen de discipelen van Jezus de nood dan niet van hun tijd? Ze zeiden, wij vasten veel, de fariseeën die vasten veel. En ze vroegen aan Jezus, maar hoe kan het nou dat uw discipelen niet vasten? Waarom geeft u ze niet de opdracht daartoe? Waarom leert u ze niet dat zij moeten bidden en vasten? Want kijk de wereld waarin we leven. Heel begrijpelijke vraag. Wat zal Jezus daarop antwoorden? En dan geeft Jezus dat verrassende antwoord. Die zegt, het is bruiloftstijd. Het is feesttijd. Hoe kunnen de gasten van de bruiloft gaan treuren terwijl de bruidegom bij hen is? In één zin zet Jezus alles in een ander licht voor deze discipelen van Johannes de Doper. Het is bruiloft, het is feest. De bruidegom, die is er. Wat bedoelt Jezus daarmee? Dat is het eerste punt waar we wat omheen cirkelen, de aanwezigheid van de bruidegom. Als de Heer Jezus dit zegt, dan grijpt hij terug op heel veel oud-testamentische beeldspraken en profetieën. Waarvan we er eentje gelezen hebben. Profetieën over een bruiloft. En Hosea 2 is wel een van de mooiste en een van de diepste van die profetieën. Een profetie over een bruiloftstijd die gaat komen. Hosea, hij leefde de honderden jaren voor de geboorte van de Heer Jezus. In de tijd dat het volk Israël heel ver van God af was. Dat ze de Baals dienden. Afgoden. Maar in die tijd waar Israël God verlaten had massaal, wees Hosea hen niet alleen maar hun zonde aan, maar deed een machtige profetie. Hij zei, er zullen dagen komen, zegt God zelf. Dagen komen dat ik zelf terugkeer naar het volk Israël, dat ik naar Israël toekom en ik zal zo tot hen spreken, dat Israël dat helemaal niet meer van mijn hout nu in het hart geraakt wordt. Ik zal tot haar hart spreken
En zoals als een jongen zo kan spreken met een meisje waar hij van houdt. Dat de vonk overslaat. En zij, ze wordt in één keer verliefd op hem. Zo zal ik tot haar hart spreken. Dat Israël weer verliefd op mij wordt. En dan ga ik haar hoop geven. En ga ik de dingen goed maken. Dan zal ze weer gaan zingen, Israël. Zoals het vroeger was. Toen ze zo blij uit Egypte wegtrokken. Ik ga het weer maken als in oude dagen. En dan zal het gebeuren, zegt de Heer. Dan zal Israël zo van mij houden. Dan zullen ze niet meer zeggen, mijn Baal, die verschrikkelijke afgodennaam. Ze zullen zeggen, mijn lieve man. Ze zullen zeggen tegen de Heer, mijn man, ik hou van u. En ik zal een verbond met hen sluiten, de hele schepping er nog bij betrekken. En ik zal haar voor eeuwig weer tot mijn bruid nemen. We zullen samen zijn. In rechten, in gerechtigheid, in goedheid, in barmhartigheid. In trouw zal ik u als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. En dat zal een periode zijn, zegt de Heere, van alleen maar verhoring. Verhoring van alle mogelijke gebeden. De hemel verhoort de aarde verhoort de hemel, de aarde verhoort het koren, de wijn en de olie. Alles is verhoring, alles is zegen. Geen gebed blijft onbeantwoord, geen ziekte blijft ongenezen, geen zonde blijft onvergeven. Alles wordt verhoord. En ik zal niet meer zeggen, geen ontferming, ik zal zeggen ontferming. Ik zal niet meer zeggen, u bent niet mijn volk, omdat u de Baal dient. Ik zal zeggen, u bent weer mijn volk. Mijn geliefde volk. Wat een machtige profetie. Uit de mond van Hosea. En wanneer is het in vervulling gegaan? Wanneer zijn deze machtige woorden van Hosea werkelijkheid geworden? Dat God in liefde naar zijn volk komt om bij hen te zijn. Niet om ze te veroordelen, maar om ze te behouden. Niet om ze weg te werpen, maar om zijn volk in liefde aan te nemen, om voor eeuwig zijn volk te mogen zijn. Jezus zegt het tegen die discipelen van Johannes de Doper. Dus nu, vandaag. Jullie weten toch wie ik ben? Jullie eigen meester Johannes de Doper heeft toch gezegd, ik ben de vriend van de bruidegom. Hij heeft toch gezegd, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus zegt, de bruidegom is op aarde. En daarom kunnen mijn discipelen niet vasten. Het is feesttijd. Het is een wonderlijke tijd dat de bruidegom op aarde is. Een gebroken wereld. Toen, nu. Een gebroken wereld. Vol met zonde, met onrecht, ellende. En Jezus, God zelf, is afgedaald op aarde. De bruidegom is aanwezig. En dat zie je toch ook als we het evangelie lezen van de Heer Jezus Christus. Wat is dat een wonderlijke tijd geweest. De evangelist Johannes, die schrijft aan het begin van zijn evangelie al, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Het was zo'n heerlijke tijd. De heerlijkheid zagen we van de enige geborene zoon van de Vader. Vol van genade, vol van waarheid. Je hoeft maar even te lezen Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En je denkt, oh wat zou ik daarbij geweest willen zijn. Misschien heb je het wel eens gedacht van, zou het nu mogen zijn hè, dat Jezus nog op aarde was? Jezus legde zieken de handen op en ze werden genezen. Niet eentje, niet twee, niet tien. Maar we lezen dat elke die ze maar bij Jezus brachten, werd door hem genezen. Het was verhoring, verhoring, verhoring en dat ging maar door. Duizenden mensen waren bij Jezus zonder eten en Jezus gaf ze voedsel. Het koren werd verhoord. Het brood werd gebroken, de mensen werden gevoed. Zelfs een aantal doden heeft de Heer Jezus opgewekt. Niet alle doden in zijn tijd, maar wel een aantal juist van de meest schrijnende gevallen. Waar Jezus iemand het toestond om terug te gaan het leven in een dochtertje van Jairus. Zo'n jong meisje hoefde niet te sterven. Want de Heer weet en wist hoe bitter dat is. Die jongelingen Nain. Zijn moeder had niks. Haar man was al kwijt. En zou ze nu ook nog haar kind moeten begraven. En ze mocht hem terugkrijgen. Jezus zegt, dit zijn de dagen van de bruiloft. De dagen waar de profeten van gesproken hebben. De bruidegom komt bij zijn volk. Kijk maar. Kijk maar gewoon wat er gebeurt. Later zal de Heer Jezus dat zelfs tegen Johannes de Doper zeggen. Als Johannes de Doper in vertwijfeling is. Van bent u het wel die komen zou? Dan zegt Jezus, kijk wat er gebeurt. Blinden gaan zien. Kreupelen gaan lopen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Johannes de Doper, je hebt je niet vergist. Dit is de bruiloftstijd. En dat je daar in de gevangenis zit. Dat verduistert nu je blik. Maar het is nog steeds de bruiloftstijd. En Johannes de Doper heeft er ook in gedeeld. Maar dan niet aan deze kant van het graf. Maar aan de andere kant van het graf heeft hij er in mogen delen. En mag hij daar nog steeds in delen. Bruiloftstijd. Dat Jezus bij zijn volk is. Wat een heerlijke tijd is dat geweest. Maar Jezus zegt er meteen iets bij. Dit is een korte tijd. De tijd dat de bruidegom bij zijn volk is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan zullen ze vasten. De bruidegom wordt weggenomen. Afwezig zal hij zijn. De afwezigheid van de bruiloft. Maar voordat ik het daarover wil hebben, wil ik toch nog één toepassing maken bij het eerste punt. De aanwezigheid van de bruiloft. Want dit is niet alleen maar om ons iets te vertellen hoe dat 2000 jaar geleden was, toen Jezus op aarde was. Want dezelfde Heer Jezus komt ook naar u en naar jou toe. Niet om u te veroordelen, maar om u te behouden. Niet als een strenge rechter, als een bruidegom. Vol liefde. Jezus wil liefde kwijt aan de wereld waar hij naartoe gaat. Toen letterlijk lichamelijk op aarde aanwezig. Nu door zijn geest. Heb je hem lief, gemeente? Hebt u hem lief? Wat doe je met zijn liefdeaanbod? Sla het niet af. Maar neem het aan in liefde en verwondering. Hij wil ook tot jouw hart spreken, tot uw hart spreken. Om je als het ware verliefd te maken op hem. Verliefd op Jezus. Om van hem te houden. Om met hem als het ware te trouwen. En voor altijd samen met Jezus door het leven te mogen gaan. En niet alleen nu, de korte tijd die wij hier op aarde krijgen, maar voor eeuwig en voor altijd. Jezus is als de bruidegom op aarde gekomen. Vol van genade en waarheid. Die de zonde wil vergeven en die tegen mensen wil zeggen, u bent mijn volk. Ik ontferm mij over u. U hoort bij mij. Maar, dat is het tweede punt van de preek, de afwezigheid van de bruidegom. Heer Jezus wist waar zijn tijd op aarde op zou uitlopen. Ze zouden hem gevangen nemen. Ze zouden hem martelen. Ze zouden hem aan het kruis slaan. En hij zou sterven. Het graf ingaan. Niet om een einde te maken aan zijn werk als bruidegom, maar eigenlijk juist om het hoogtepunt van zijn werk als bruidegom. Hij zou zijn leven geven voor zijn bruid. Zijn leven geven uit liefde. En dat mogen we in het avondmaal volgende week gedenken. Hij die in liefde zijn leven gegeven heeft.
De bruidegom. Die kwam om zijn leven te geven. Maar omdat hij kwam om zijn leven te geven voor zijn bruidsgemeente, voor zijn geliefde bruidsgemeente. Dat betekende ook dat de Heer Jezus zou sterven. Het graf in zou gaan. Ja, en daarna zou opstaan om terug te gaan naar zijn vader. Een periode van afwezigheid. En Jezus zegt dat de dagen zullen komen. En daar leven wij nu natuurlijk middenin. Dat de bruidegom niet op aarde is. Ja, door zijn geest. En door zijn woorden is hij bij ons. Maar hij is niet lichamelijk bij ons. Hij is in de hemel. Wij leven in de tijd van de afwezigheid van de bruidegom. Hij is bij zijn vader in de hemel. Wij zijn hier nog in het strijdperk van dit leven. En Jezus zegt, die dagen zullen komen. Dat de bruidegom weggenomen zal zijn. Let wel op dat de Heer Jezus niet zegt, de dagen zullen komen dat het huwelijk voorbij is. Dat de bruiloft voorbij is en nooit meer terugkomt. Nee, de bruidegom is weg. Maar hij is nog steeds de bruidegom. Als het ware, de kerk van Christus is nog steeds met hem getrouwd. Hij is wel in de hemel. Maar die liefdeband, die is niks veranderd. Hij houdt van zijn kerk. En zijn kerk mag van hem houden. Hij houdt van zijn volk en heeft zijn leven gegeven voor zijn volk. En zijn volk mag van hem houden. Maar Jezus is nu in de hemelse heerlijkheid. En wij zijn op aarde. Hij is afwezig. Maar het is niet zo dat het huwelijk voorbij is. Dat de liefde voorbij is. Dat de band niet meer bestaat. Nee, maar de bruidegom is daar. Om plaats klaar te maken voor ieder die gelooft. Om daar alles klaar te maken voor de nieuwe hemel en nieuwe aarde die zullen komen. Om alles klaar te maken voor zijn tweede komst. Voor de grote bruiloft die nooit meer zal ophouden. De bruidegom is weggenomen. En wij leven in een tussentijd. Een tussentijd waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, in die tijd moet het evangelie de wereld overgaan. In die tijd zal het evangelie verkondigd worden aan alle volken en dan zal het einde komen. In die tijd zal ik mijn geest uitstorten en laten werken op deze wereld. Ook in Wilnis. Mijn geest zal werken en mensen inwinnen voor koning Jezus. En al is de Heer Jezus afwezig, hij heeft ons niet verlaten. Hij zegt, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Al is het nu niet meer de feesttijd. Wat de discipelen hebben meegemaakt, dat Jezus daar rondliep. En je hoefde maar een zieke bij hem te brengen en hij werd genezen. Wij leven nu de tijd dat wij zieken ook niet zien genezen. Dat mensen sterven en we moeten ze begraven en van hen afscheid nemen. We leven in de tijd dat Jezus niet meer lichamelijk op aarde is. Maar tegelijkertijd zien wij uit naar de tijd dat dat weer zal komen. Want Jezus heeft beloofd, ik blijf niet voor goed weg, niet voor altijd. Ik kom terug. En in die tussentijd leven wij. In die tussentijd geloven wij. In die tussentijd moet de boodschap klinken hier en overal. Kom tot de bruiloft. Wend je niet af van de Heer Jezus, maar kom naar hem toe en word behouden. Alle einden van de aarde. Dat is de boodschap die moet klinken. De boodschap van twee wegen. De oproep tot bekering. De oproep tot geloof in de Heer Jezus. Maar het is ook de tijd waarin de Heer Jezus niet stopt met zijn werk. Maar de tijd waarin Jezus blijft lokken. Blijft spreken. Tot het hart van mensen. Dat Jezus als het ware je verliefd maakt op hem. Dat is iets heel wonderlijks. Iets van een mysterie. En toch iets wat je toch aan de andere kant ook weer heel veel ziet gebeuren in een gemeente. Dat jongeren niet meer zonder Jezus willen leven. Maar met hem willen leven.
Wat is dat? Dat je voor hem wordt ingewonnen, dat je van hem houdt. Dat je leven, als jongen, als meisje, wil wijden aan hem. Terwijl je tegelijk gewoon je studie doet, of je beroep, of je werk, of je stage, of wat dan ook. Maar je wilt leven voor hem. Dat is omdat Jezus werkt met zijn geest en spreekt tot je hart en die vonk als het ware laat overslaan. En niet alleen onder jongeren, ook onder volwassenen, onder ouderen, de Heere werkt. Maar tegelijkertijd moeten wij toch ook bidden, juist in de nood van onze tijd, of de Heere wil doorgaan met zijn werk. De nood voor hem brengen. Heere, laat als het ware opnieuw die vonk weer overspringen. Heere, blijf toch spreken tot het hart van mensen. Want we leven als weer in de dagen van Hosea. Dat mensen zich massaal van u afkeren. O God, maak het opnieuw waar. Dat mensen weer blij zullen zijn met u. In plaats van hun schouders ophalen over God of zeggen van nou, daar wil ik niks mee te maken hebben. En daarom moet ook deze tijd van de afwezigheid van de bruidegom juist voor de kerk ook weer een tijd van gebed zijn. Een tijd waarvan Jezus ook zegt, de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen zij vasten. Dan is het ook de tijd om de nood bij God te brengen. Om te treuren over de zonde, over de ellende, over al het onrecht dat er in deze wereld gebeurt. Maar doen we dat nog, gemeente? Of laten we ons meeslepen, wat ik al zei, in een golf van welvaart en gemak en voorspoed. En we willen niet een minimaal stapje terug doen. Zelfs om nog te bidden. Om te vasten. Om ons te richten op God. Hoe makkelijk kunnen we als kerk ook niet in een houding terechtkomen dat alles wel een beetje voortkabbelt. En ondertussen kalft het links en rechts af. Dat brengt ons bij het derde punt van de preek, het verlangen naar de bruidegom. Jezus zegt, de dagen zullen komen dat de bruidegom weggenomen zijn, dan zullen ze vasten. En in het begin van de zin verbindt hij daar het woord treuren aan. Je kunt toch niet treuren, zolang de bruidegom bij hen is, maar daarna wel treuren. U zegt, moeten wij verdrietig gaan doen als kerk? Nou, er zijn verschillende soorten van treuren. Je kunt natuurlijk treuren zonder hoop. Treuren zonder verwachting, alleen maar verdrietig zijn. En zoals we dat lezen van die mensen bij het graf van Jezus. Die treuren, hij is weg, het is voorbij. Omdat ze nog niet wisten dat Jezus opgestaan was. Maar dat soort treuren bedoelt de Heer Jezus niet. Het gaat hier om een treuren met hoop en een treuren met verlangen. En zoals het ware verdrietig kunt zijn om iemand, ja, waarvan je heel veel houdt, maar die is een tijd weg. En je mist gewoon iemand. En je verlangt ernaar dat hij terugkomt. Dat is een ander soort treuren. Een verlangen naar de bruidegom. Dat is het derde punt waar we bij willen stilstaan. Verlangen naar de bruidegom. Dat hebben wij nodig, gemeente, in onze tijd. Een verlangen. Een gebed. Want wij leven toch in een tijd waar ontzettend veel geestelijke nood is. Ik heb al iets van gezegd. Maar wij leven in een tijd waar zoveel zich afkeren van God. We leven in een tijd waar zoveel onverschilligheid is, zoveel hardheid. Een tijd van oorlogen, van geweld. De tijd van alsmaar toenemende christenvervolging wereldwijd. En dat mag ons toch op de knieën brengen. Om God te bidden. Ja, waarom te bidden? We bidden dan toch omdat hij wil komen als de bruidegom naar deze wereld. Dat hij wil komen om de harten van mensen in te winnen door zijn geest. En dat Jezus uiteindelijk wil komen om alle dingen nieuw te maken. En dat het eeuwige bruiloftsfeest dat nooit meer ophoudt, echt mag gaan beginnen. En dan heeft de Heer Jezus het hier over vasten. Dan weet ik niet wat voor rol vasten in uw leven heeft. Heel veel christenen kennen dat nauwelijks meer. Terwijl het voor de kerk in vroege tijden heel gewoon is geweest. En zelfs in Nederland dat overheden opgeroepen hebben tot vasten en gebed. Vasten heeft er heel vaak heel eenvoudig uitgezien als niet eten. Op de avond stoppen met eten en dan een dag niks eten en de volgende avond pas weer beginnen met eten. Of soms langer, meerdere dagen, wel drinken, niet eten. De tijd voor Pasen wordt ook door menig christen gebruikt om als het ware een stap terug te zetten, te vasten. En in onze tijd denken mensen dan niet alleen maar aan minder of niet eten of bepaalde lekkere dingen laten liggen. Zelfs in de Bijbel zie je al dat vasten verder kan gaan. Paulus bijvoorbeeld heeft het in zijn brieven over situatie dat man en vrouw zich onthouden van de omgang met elkaar, van de intieme omgang met elkaar, om zich samen des te meer te kunnen toewijden aan God. Om als het ware daarvoor tijd apart te zetten, om samen te bidden. Dus ook Paulus wist al van vasten is breder dan alleen maar niet eten. In onze tijd voelen veel christenen wel iets van, wat wordt je leven opgeslokt door social media? Wat kan je leven opgeslokt worden door films en televisie? Ook wel eens door dingen waar misschien niet per se iets mee mis is, maar als je dat eens een tijd niet zou doen, een week of een paar weken, en die tijd gebruikt om te bidden. En om de Bijbel te lezen, wat God wil zeggen tegen je ziel en om jezelf voor God te verootmoedigen. Daar kan een zegen van uitgaan. Nee, dat doe je niet om gezien te worden door de mensen. Daar waarschuwt de Heer Jezus wel tegen. Dat doe je ook niet om iets af te dwingen bij God. Want zo werkt het ook niet. Wij kunnen niet God dwingen tot verhoring door ons te pijnigen of door allerlei dingen uit de kast te halen. Maar wij zijn het die het nodig hebben. Van ouds is de gedachte achter het niet eten dat de honger in je lichaam je de hele dag eraan herinnert dat je aan het bidden was tot God. Dat je een aparte tijd van gebed hebt. Het niet eten zorgt ook dat mensen sowieso langzamer gaan leven, want je hebt minder energie. Maar daardoor juist meer rust. Meer tijd voor toewijding aan God. Het is mijn eigen gewoonte geweest altijd als ik een beroep van een gemeente kreeg om daar 3 dagen voor te vasten, niet te eten. Om het beroep aan God voor te leggen. Dat zijn niet dagen dat je dan keihard in de gemeente aan het werk bent, want daar heb je energie niet voor. Dat zijn wel dagen om het voor Gods aangezicht neer te leggen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik heb dat altijd goed ervaren. Het is een middel dus dat wij nodig hebben om tijd apart te zetten, omdat we anders gewoon meegesleurd worden door de maalstroom van het leven. En het kan prima dus het werk van een dominee zijn. Die nog bezoeken, die preek nog schrijven, dit nog doen, dat nog doen, de kerkbode. Weer een week voorbij. En wat heb je eigenlijk dan tijd gehad om werkelijk oprecht je vragen, je verlangen, je nood en de nood van anderen aan God voor te leggen? Dat is de reden waarom de Bijbel spreekt over bidden en ook over vasten. Wij hebben dat soms nodig om heel bewust te zeggen, en nou ga ik deze hele week, ik blokkeer op mijn mobiel alle social media en ik moet bidden tot God. Er is natuurlijk de vraag, voelen wij die noodzaak nog? Voelen we de nood van de wereld waar tussen wij leven en de nood van ons eigen hart en leven. Jezus zegt, de dagen zullen komen dat mijn kerk dat gaat doen. Dat ze wel voelen, wij moeten tijd apart zetten om te bidden voor God. Ik zou zeggen, als u zometeen een predikant beroept, leg het biddend aan God voor als gemeente. U kent de nood van uw eigen gemeente. En wij kunnen God niet dwingen om een predikant bijvoorbeeld hierheen te zetten. Want het kan best zijn dat de Heer andere plannen heeft dan dat wij wensen hebben. Maar als je het biddend bij God mag brengen, dan heb je het op de goede plaats gebracht. Laat er een aanhoudend en een verlangend gebed zijn tot de Heer. Iemand zegt misschien, ja, moet dat dan per se met vasten? Nee, nergens zegt de Bijbel dat er enige verplichting toe is. Zelfs trouwens onder de Joden bestond dat niet. Werd alleen verplicht gevast op de grote verzoendag. Verder was er geen enkele verplichte vastendag bij de Joden. Dat de Farizeeën het wel 3 keer per week deden, dat had hele andere motieven die Jezus ook wel zag. Zij wilden daarmee wat gezien zijn. En mee uitstralen van kijk eens hoe toegewijd we zijn. Het gaat om het gebed. En daar moeten wij ons heel bewust tijd voor maken. Zeker in de jachtige wereld waarin we leven. Waar ons werk ons helemaal op kan slokken. Ons gezin ons helemaal kan opslokken. Maar natuurlijk is vasten niet bedoeld om op een bruiloftsdag te doen. En niet bedoeld voor op een christelijke feestdag. En niet bedoeld om op een avondmaalzondag te doen. Waar je juist zo dicht bij Jezus mag komen aan zijn tafel. En uiteindelijk is het doel van bidden en vasten om onze nood bij God te brengen. Ons verdriet over wat we zien gebeuren uit te spreken tot God. Maar ook om te verlangen naar de Heer, naar zijn werk, naar zijn ingrijpen in de wereld. Maar ook in dit dorpje. En een dorpje verderop. Want voor de Heer is de wereld niet te groot en wil dus niet te klein. En uw leven ook niet. En jouw leven ook niet. Je mag God ervoor vragen. In een diep verlangen naar God. En weet u wat nou het wonderlijke is? Je zou zeggen toch, wat kun je als kerk verlangen naar de komst van de Heer Jezus? Maar als je naar de laatste bladzijde van de Bijbel toe gaat, dan zie je dat het niet alleen maar Gods strijdende en leidende kerk op aarde is die verlangt naar de komst van Jezus. Maar dat de Heer Jezus zelf, de bruidegom, verlangt om verenigd te zijn met zijn bruid. Zijn gemeente, zijn kerk hier op aarde. En dat is de diepste grond voor ons gebed. En ons diepste houvast en wat ons hoop geeft. Niet alleen wij mogen verlangen naar zijn komst. Maar hij verlangt er zelf naar. Het is Jezus zelf die zegt. Als de bruidegom. Ik kom snel. Ik kom haastig. En dan zeggen wij als antwoord vanaf deze aarde. Ja. Kom Heer Jezus. Kom spoedig. Amen. Laten we zingen uit Psalm 63, Berijming Weerklank vers 1, over dat diepe verlangen naar God. Weerklank Psalm 63 vers 1. Laten we danken en bidden. Heere, voor de dienst begon, zongen we al, dat u gezegd hebt, ik kom, o Heere. De rol van de boek is met mijn naam vervuld en u bent gekomen op aarde als een bruidegom. Die komt uit liefde om het hart van mensen te vullen met liefde. Heere, spreek zo tot onze harten, spreek tot het hart van de wereld waarin wij leven. Spreek zo tot dit dorp, opdat mensen Christus mogen liefhebben en wij u mogen liefhebben. Wat een zegen is dat. Maar wij leven nu in de tijd van uw afwezigheid naar het lichaam. Niet uw afwezigheid naar de geest, want u bent bij ons alle dagen tot de voleinding van de wereld. Maar wij bidden u, Heere, wil toch wonen en werken. Wilt u zelf geven dat uw gemeente gebouwd mag worden? U bent er toch die de doden opwekt. De kracht van uw opstanding werkt toch nog steeds. Heren, help ons ook door uw geest om een biddende gemeente te zijn. Om ons bewust ook af te zonderen van de maalstroom van werk, van afleiding, van drukte en zinloosheid waarin wij zo meegesleept kunnen worden. Want de nood is er genoeg en u bent het waard dat we dat allemaal bij u brengen. Heere, zo dank u voor deze dienst. Wil u ook bidden voor elkaar. En in het bijzonder willen we u bidden voor wie het moeilijk heeft, maar daar in stilte en in eenzaamheid onder lijdt. Er zijn dingen die iedereen wel weet, maar er zijn ook dingen die misschien niemand weet, of bijna niemand. Mensen die ons niet begrijpen. Worstelingen die wij van binnen hebben met onszelf. Lasten die we vaak alleen moeten dragen. Heere, u weet er van af. Want u kent ons hart, ons leven, onze worstelingen, onze strijd. Heere, u weet van spanningen die er kunnen leven. Soms dat het voor de buitenkant allemaal goed lijkt te gaan. In een gezin of in een huwelijk. Maar dat het allemaal niet zo makkelijk ligt. Heren, wij bidden u om uw uitkomst, om uw hulp, om uw volharding. Heren, we hebben gehoord over de bruidegom en de bruid. Jezus Christus en zijn kerk. En u wil ook dat onze huwelijken en onze relaties daar een afspiegeling van zijn. En wij bidden u ook dat dat zo mag zijn. Dat iets van uw liefde ook in onze liefde zichtbaar mag zijn. Iets van uw trouw ook zichtbaar mag zijn in onze trouw. Iets van uw vergevingsgezindheid en uw volharding. Dat we dat ook mogen laten zien in ons vergeven en volharden. Heren, als het anders is, als het moeizaam gaat. Heren, dat u dan zelf onze ogen richt op hoe u door alles heen uw trouw bewaard hebt. En wilt u uitkomst geven en verandering. Heren,
misschien dat juist ook dat beeld van de bruidende bruidegom ons erbij stilzet dat wij ook graag hadden willen trouwen, maar dat dat nooit gebeurd is. Of dat we getrouwd waren en het is stuk gelopen. Of de dood heeft een einde gemaakt aan een diepe liefdesband. Heere, al dat soort verdriet, ook als we misschien ermee worstelen dat we heel anders geaard zijn dan andere mensen. En daarom dit voor ons een lastig thema is. Heer mijn, al die dingen mogen onze harten toch opheffen tot u. En bij u, de Heer Jezus, is voor een ieder die tot u komt liefde en trouw te vinden. Een relatie die dood en graf overstijgt, die blijft tot in eeuwigheid. In de hemel zullen al die aardse banden niet meer zijn zoals ze hier op aarde zijn, maar de liefde voor Christus en de liefde van u voor ons, die zal blijven. Heren, zo mogen we alles aan u voorleggen. We bidden ook voor ons land, ook voor de nieuwe regering die morgen aantreedt. Heren, leer hen om met u te rekenen. En zelfs als zij dat misschien helemaal niet eens willen en er niet eens aan denken, dan bidden wij nog of u zo wilt werken door uw geest, dat ze tegen hun wil in misschien nog meewerken aan uw plannen. Zoals u zelfs de keizer Augustus kon laten meewerken aan de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Maar wij bidden om uw zegen voor hen, voor deze mensen, ook om trouw in de roeping die op hen afkomt, om betrouwbaarheid, om eerlijkheid en rechtvaardigheid bidden we u. Wij bidden dat de regering oog zal hebben voor de kwetsbaren en de zwakken in de samenleving. En dat zij bewaard mogen worden en verlost mogen worden van de neiging om slechts eigen belangen te dienen. Maar dat zij het goede zullen zoeken voor een heel volk. Heren, zo dragen we onze regering aan u op, wetend dat u de koning der koningen bent en de Heere der heren, de God die over alles regeert. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 79, de versen 4 en 7... Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad, onze slechte dingen. Het wordt ons uit gunst vergeven. En ook vers 7, zo zullen wij de schapen van uw weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer uitdragen, verbreiden. Psalm 79, vers 4 en 7. Ga heen in vrede. Hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen. Amen.